Hallo, welkom bij Ondernemerstrip. Vandaag ga ik je meenemen op ondernemersreis. Zelf begon ik meer dan 10 jaar geleden als ondernemer en er waren best wat dingen die ik toen had willen weten. En die deel ik nu met jou. Daarnaast laat ik me heel graag inspireren door andere ondernemers. Zij delen in deze podcast hun tips en tricks. Als drukke ondernemer en moeder heb ik natuurlijk een volle agenda, dus ik heb altijd een deadline. Gaan we die deadline vandaag halen? Madelon, als jij op een feestje bent en mensen vragen wat jij doet, wat vertel je dan?
Nou, dan vertel ik dat ik vrouwen concessieloos zichzelf leer zijn en gewoon hun eigen ding laat doen, wat meestal buiten de lijntjes is en hoe ze zich niet zo druk moeten maken om de mening van andere mensen. En het resultaat daarvan is dat ze, doordat ze dat leren bij mij, eindelijk gaan doen waar ze wat mij betreft en wat hen betreft voor gemaakt zijn.
Ja, en hoe reageren mensen als je dat vertelt?
Nou, altijd een beetje gek, omdat het niet helemaal binnen het kader past. Hè? Mensen denken natuurlijk altijd een beetje in hokjes en kaders. Dus ja. Als zo'n hele lange zin uitvloeit met allemaal dingen, dat je denkt, wacht, wat leer je mensen? Dan willen ze altijd wel even weten, hoe zit het dan en hoe doe je dat dan?
Ja.
En wie? Ja.
En heb je het gevoel dat ze er meteen een feeling mee hebben en serieus nemen? Of wordt het ook wel eens weggezet van, ja...
Oh, dat hangt er heel erg van af op wat voor feestje ik ben en tegen wie ik sta aan te kakelen.
Ja, herkenbaar. Dus dat de een begrijpt het meteen, de ander daar moet je wat meer uitleg aan geven.
Ja, en niet om generaliserend te doen, want daar ben ik natuurlijk niet van. Ik hou niet van mensen in een hokje proppen. Maar heel vaak zie je dat met name vrouwen heel goed herkennen wat ik bedoel.
Ja. En dan vertel je van, nou, ik help mensen om concessieloos zichzelf te zijn. Hoe doe je dat dan?
Nou, je leert ze natuurlijk eerst terug te gaan naar de basis. Hè? Want iedereen zegt altijd van, ja, ik ken mezelf. En ik durf te wedden dat als ik met je aan de slag ga, dat je echt tot dieptes komt waar je nog nooit over nagedacht hebt. Maar die wel van essentieel belang zijn om een aantal voorwaarden te kunnen scheppen in jouw eigen leven. En je hebt natuurlijk altijd zelf je blinde vlek. Dus niks beters dan iemand anders die voor jou de spiegel is en daar nog goed in is ook. Om te laten zien waar nou die drempels zitten en wie daar nou onder verstopt zit.
Ja, en kun jij een tipje van de sluier oplichten hoe je dat doet?
Nou, ik heb, bedoel je qua methodisch?
Ja, ja.
Ik heb natuurlijk enorme vragen voor je. Ik ben een kick-ass is natuurlijk al een beetje vergeven, zo'n term. Want dat past niet helemaal bij wat ik doe. Maar ik ben wel een heel direct iemand, dus ik schroom niet om mensen de waarheid te vertellen. En daar gaan natuurlijk vaak dingen mis. Dat ja. Mensen de waarheid niet durven vertellen of niet iets durven terug te geven. En ik doe dat wel. En ik laat mensen echt... Ik heb vragenlijsten. Ik heb observatiedingen die ze moeten doen. Alleen maar om bewust om te gaan met je leven. Om nou echt eens te kijken, waar wringt het nou precies? Wat gaat er nou mis? Want heel vaak zijn mensen bezig met de oplossing voor een probleem. En als ik er 2 minuten naar kijk, denk ik, ja, maar dat is jouw probleem helemaal niet.
Ja, wel heel, heel tof om te doen, denk ik.
Absoluut, ja. Als het nou gaat over wat is nou de plek voor jou en waar pas jij nou het beste, ja, dan is dit wel echt voor mij de plek.
Ja, maar, en ben jij altijd concessieloos jezelf geweest?
Niet geweest, wel altijd die drang gehad. Ik was wel altijd een beetje eigenzinnig, zeg maar. Maar ik ben wel een enorme chameleon. En dat ligt ook wel een beetje in mijn aard. Ik kan mij heel goed langdurig aanpassen.
Ja.
Maar op een gegeven moment gaat dat wringen en kost dat energie. Andere mensen hebben daar wat sneller last van. Maar ik heb wel altijd mijn gekkigheden gehad. Dat als ik echt iets wilde, dan ga ik er wel voor. Maar ik heb me bijvoorbeeld in loondienstplanen heb me altijd ontzettend zitten aanpassen.
Ja, en jij zei dat gaat heel lang goed, maar op een gegeven moment komt dat eruit. Hoe kwam dat eruit? Van dit past niet meer bij mij, dit is het niet.
Nou, als je jezelf regelmatig terugvindt huilend onder een dekentje op de bank, dan weet je na de derde keer wel van wacht even, dit is wel zo'n patroon. En dan moet je natuurlijk wel zelf inzicht hebben, en dat hebben de meeste mensen wel. Dat je denkt, hier gaat iets structureel mis.
Ja.
En wat je vaak bijvoorbeeld bij werk ziet, is dat je heel vaak gaan mensen natuurlijk hetzelfde doen, maar dan ergens anders, in de hoop dat het dan ineens wel leuk is.
Ja.
Want dat is wat ze kennen, dat is wat ze kunnen, dat is wat ze geleerd hebben. Maar ja, als je moe bent, en niet moe voldaan moe, maar echt moe en huilend moe, ja, dan weet je al hoe laat het is. Dan hoef je er niet eens meer over na te denken, dan moet je weg.
Ja, alleen dat moment onder dat dekentje, wat menig een misschien wel herkent, is ook het moment waarop je eigenlijk zo moe bent en eigenlijk helemaal niet ziet hoe je het moet oplossen.
Nee, nee. En dat is een beetje een kip-ei verhaal, want daar moet je echt een besluit nemen dat het A anders moet. Hè. Dat is wat mijn klanten altijd het eerste moeten doen, en dat doen ze al als ze met mij gaan werken, dan is er al een besluit gevallen. Het moet anders, want ja. Daarmee stop je namelijk dat gehups in je hoofd op twee benen. Dat je het ene moment zegt, oh ik blijf, het andere moment denk je, oh ik ga weg. En je moet besluiten dat het anders moet, want dan zet je jezelf in een andere uitgangspositie. Ja. En doordat je dat doet, kan je ook veel meer richten op het hoe. Mensen zijn altijd heel erg bezig met, oh, hoe dan? En echt ook met dat toontje. Maar als je nog niet besloten hebt dat het anders moet, dan is die hoe-vraag ook helemaal niet zo relevant. Nee. Die energie zit er niet op.
Je moet echt de beslissing nemen voordat je ermee aan de slag kwam.
Ja. Ja.
En onder dat dekentje heb jij op een gegeven moment de beslissing genomen van, dit moet dus anders?
Ja, en sterker nog, toen heb ik nog een foute keuze gemaakt. Toen ben ik fulltime huismoeder geworden. Omdat ik dacht, nou weet je, ik heb nou het hele arsenaal aan banen en branches wel gehad. Nergens lijk ik tussen te passen. En mogelijk is de roeping is moeder worden. Want dat was ook wel een beetje het ouderwetse gedachtegoed wat ik mee heb gekregen.
Ja.
Dus dat heb ik gedaan. Ja, en dat was niet zo'n hele handige keuze. Want dat was ook niet helemaal de rol die bij mij paste.
Nee, want wat ervaarde je toen?
Ja, ik, het is eigenlijk, en dan zeg ik het heel gechargeerd, en daar hou ik altijd van, want ik ben altijd vrij direct en uitgesproken. Maar het is een beetje lopende bandwerk. Ja. En als je een creatief brein hebt, wat uitgedaagd wil worden, wat steeds ook ziet hoe het beter kan. Hè. Ik zeg wel eens een perfectioniste in remissie. Dan is het krijgen van kinderen, zeker met baby's, dan ben je gewoon de hele dag een soort eat, sleep, repeat aan het doen.
Repeat, ja.
En daar zit geen enkele uitdaging in. En ook niemand luistert naar je als ze wat ouder worden. Nou, het is allemaal heel frustrerend voor mensen zoals ik. Dus dat was niet helemaal de juiste rol. Ik had, ik had moeten blijven werken, maar dan ook weer iets anders moeten gaan doen. Dus uiteindelijk komt het allemaal goed hoor. Bij mij is dat ook goed gekomen, maar het was een lange weg.
En hoe ben je dan van thuismoeder en denkend van, ja, weet je, dit is het ook niet. Hoe kom je dan tot waar je nu bent?
Nou, uiteindelijk was dat een hele lange zit van, hoe ga ik dit oplossen? Want het was niet zo van, ik doe even mijn ontslagbrief weer, zoals ik dat natuurlijk altijd gewend was. En ik kap ermee. Dus het was wel even het ei wat ik moest leggen. Maar uiteindelijk moest ik eerst maar accepteren dat het anders moest en een besluit nemen. En vanaf daar dan kijken van, oké, wat dan? En ik heb geen ondernemers in mijn familie. Ik nou ja, kende ook niet echt ondernemers van wie ik wel eens wat gehoord had. Dus het was nooit in me opgekomen. En nee. Ik wist wel dat ik niet in de commerciële wereld wilde werken. Want dat was me allemaal te onmenselijk, om het even zo te zeggen. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik moet terug naar de hulpverlening. Want dat is wel waar mijn basis lag. Maar ja, daar wilde niemand me natuurlijk hebben na al die jaren. En gaten, KCV en zo. En toen kwam ik bij een organisatie en dat was met autistische kinderen, zou ik dan werken. Als een soort begeleiding, een soort mentorschap en huiswerken, weet ik veel. En die werkte alleen maar met een ZZP-constructie. En toen keek ik ernaar en toen dacht ik, wacht, maar als ik dat doe, dan kan ik helemaal mijn eigen bedrijf maken en dan kan ik doen wat ik wil. Nou, en het was net alsof de hemel openbrak en de engelen gingen zingen. En zo werd het idee geboren. Nou ja, here we are.
Ja, want dat zeg je wel heel mooi. Maar heel veel mensen zouden dan dat ZZP aangaan en dan bij die ene, eigenlijk bij die ene werkgever een beetje blijven hangen.
Ja, maar ik vind wel heel duidelijk dat het niet mijn eerste keus was. Laat ik me netjes uitdrukken. Ik had het echt gedaan omdat niemand anders me wilde hebben. En ik genoegen nam met allerlei tweede keusvoorwaarden. Hè? Van het is dicht bij huis en dan heb ik in ieder geval wat en dan zie ik het wel. Maar als je je intuïtie volgt, en ik weet inmiddels omdat ik daar ervaring en dus bewijs van heb dat dat werkt, wist ik al dat ik daar iets mee moest met dat gevoel.
Ja. Ja. En hoe kom je dan van, je bent daar begonnen als ZZP'er, maar wat jij nu doet, dat is een heel bedrijf en iets heel anders. Is dat langzaam opgebouwd of hoe is dat gedaan?
Nou, weet je, om eerlijk met je te zijn, ik ben daar nooit begonnen. Ik heb die man vriendelijk bedankt, ik ben de tent uitgelopen. En ik ben aan de tekentafel gaan zitten en bedenken, oké, als ik nou mijn eigen bedrijf zou starten, wat zou ik dan gaan doen? Dus ik heb dat helemaal nooit gedaan, joh.
Ja. En hoe kom je dan aan die tekentafel? Daar zit je dan. Was dat heel snel duidelijk van dit ga ik doen? Of zijn er 100 ideeën voorbij gekomen?
Nou ja, want ik ben ook wel zo'n ideeënkanon. Als ik eenmaal op stoom ben, dan gaat het hoofd wel. Maar ik ben eerst gaan denken, oké, als ik dan zelfstandige... Wat kan ik wettelijk, hè? Wat kan ik doen met mijn papieren? Wat mag? Wat is op te zetten? En dan kom je al heel gauw natuurlijk uit in de coaching. En toen ik daar naar keek, dacht ik, ja, maar dat is de perfecte mix van mijn hulpverleningsachtergrond. En het mensen helpen en gesprekken doen met mensen en waarom doen ze wat ze doen. Versus het commerciële deel. En dan bedoel ik niet in de geldverdienzin, maar vooral in het resultaatgerichte. Wat in de hulpverlening gewoon voor mijn gevoel altijd een beetje miste. Ja. En toen dacht ik, ja, nou kan ik helemaal doen wat ik wil. Dus ik kan en die drive om resultaten te halen. En ik kan mensen helpen.
Ja, ja, gaaf. Ja. En ben je toen een website begonnen? Kijk, heel veel mensen willen weten, hoe begin ik dan? Hè? Want ik heb ook zo'n leuk idee, maar dan?
Ja, precies. Nou, en dan is het een kwestie van, je moet gewoon ergens beginnen. Dus het eerste wat je doet is een soort... toch een kadertje neerzetten van dit is mijn versie 1.0. En ik wist van nou, in het begin was coach voor alles en iedereen. Ik was er voor bedrijven, voor particulieren. Nou, dat is marketingtechnisch op z'n zacht gezegd niet zo handig. Dus het is wel handig als je, hè, als ik dan even alleen spreek over mijn vakgebied, als je kiest voor een ideale klant, als je kiest voor een probleem wat je oplost. Maar dat heb ik allemaal later geleerd. Ik ben een beetje een lange weg gegaan. Dus ik was er eerst voor alles en iedereen. En dan ga je gewoon naar de KVK. En daar moet je niet zo'n groot ding van maken. Nee. Het is een beetje de diploma-uitreiking van de middelbare school. Je kijkt er 4 jaar naar uit. En als je het hebt, denk je, oh, was dit het?
Ja. Zo moeilijk is het niet eigenlijk. Ja.
Het voelt ook een beetje als de desillusie van de eeuw. Want ik had verwacht, er staat een hele fanfare buiten. Omdat ik natuurlijk nu een bedrijf gestart ben. Maar die fanfare moet je zelf maken.
Je dacht, waar is de champagne nou?
Precies, dus nou, tegenwoordig doe ik alles vieren met ofwel champagne of lekker eten of weet ik veel. Maar als je dat gedaan hebt, dan was mijn valkuil in ieder geval dat ik heel erg in mijn eigen bubbel ging zitten creëren. Want wij ondernemers zijn natuurlijk allemaal creatieve geesten. En waar ik de boot even miste, was dat er natuurlijk ook klanten moesten komen. En ik begreep niet van, maar ik heb zoveel moois te bieden. Ik kan je zo goed helpen, want daar had ik wel een idee van. Toen ben ik eerst maar eens op mensen gaan testen. Want ik denk, ik heb een programma, ik denk dat het zo werkt. Maar ik wil het wel even zeker weten voordat ik er geld voor ga vragen. Dus toen heb ik een aantal testpersonen gevraagd. En daar heb ik dus echt op geoefend met een traject. En die heb ik gewoon gevraagd om feedback, om een review. Ja, en zo ben ik gestart. En heel langzaam ben ik er geld voor gaan vragen. Want dat is ook zo'n mindset dingetje waar heel veel ondernemers zeker in de coaching overheen moeten stappen. En dat moest ik ook. Want ondanks dat ik toch wel ook commerciële inslag heb, als het over jou gaat, dan moet je ook echt over je eigen bullshit durven stappen. En dat valt soms nog niet mee. Dat is heel hoe het is gewoon.
Ja, en even 2 dingen wil ik daarover vragen. Het eerste is inderdaad, wat mooi dat jij dat zo aangepakt hebt. Van ik ga het eerst dus gewoon op een aantal mensen proberen. Lijkt me ook wel, je hebt je heel kwetsbaar opgesteld. Van geef maar feedback.
Ja.
Hoe vond je het om daarmee om te gaan? Was dat soms lastig? Want zo'n creatief proces en iets wat je helemaal bedenkt, dat wordt ook een beetje je kindje.
Ja, maar als ik mijn ego aan het stuur zet en denk van ik vind het goed, dus jij moet het ook goed vinden. En dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. Dan is het ook niet verkoopbaar. Dus zeker als je ondernemer bent, dan moet je wel durven staan voor je waarden en jezelf het waard genoeg vinden om bepaalde kaders te stellen, voorwaarden te stellen aan samenwerking. Maar je mag ook op heel veel vlakken, zeker als het jezelf betreft, gewoon je ego aan de kant zetten.
Ja.
Want het is niet zo belangrijk. Het gaat ook om het, en dat klinkt even heel evangelisch, het dienen van je klant. En daarvoor zul je eerst moeten weten, maar wat vindt die daar dan van?
En heb je op basis van die feedback ook jouw programma aangepast?
Ik heb sommige dingen meegenomen en die heb ik dan zeg maar later getoetst of dat voor meer mensen nog gold. Want bij mij, ik kom ook uit de pharma, dus daar is wetenschappelijk onderzoek en dat soort dingen. Dus 1 is geen.
Ja.
Dus ik kan wel even testen van hoe zit het bij andere mensen. En als ik iets vaker hoor, dan ga ik er eens even naar kijken van goh, hoe kan ik dat dan aanpassen? En er zijn ook dingen waarvan ik denk, nou, dat hoor je 1 of 2 keer. En dan vind ik het niet de moeite waard om daar het hele programma voor aan te passen. Maar het viel eigenlijk in de basis wel mee. En uiteindelijk ben ik gewoon met een versie 2.0 weer verder gegaan.
Ja.
En dat is uiteindelijk geëvolueerd. Want mijn bedrijf heette tot vorig jaar Help in Progress. En daar deed ik met name loopbaancoaching eigenlijk alleen. Hoewel ik bijna hetzelfde deed als nu. Alleen dan heb je meer toestemming om alleen dat stuk werk aan te pakken. En ik vond nou juist de mens erachter. En dat je daar eigenlijk het probleem moet aanpakken. En dan loopt de rest wel. Ja. Dat vond ik leuker. Dus ik heb eind vorig jaar de hele boel omgegooid. En toen ben ik onder mijn eigen naam gaan werken.
Ja, gaaf. Ook daar wil ik dadelijk iets over vragen. Maar nog even over dat vorige punt. Want jij zei van, nou, op een gegeven moment moet je er een waarde aan gaan hangen. Eigenlijk, hè, wat ben ik waard bijna? Hoe heb je dat gedaan? Heb je bij anderen gekeken? Of ja, hoe hang je daar iets aan?
Dat deed ik in het begin wel. En ik moet zeggen dat ik, nou ja, best wel vrij snel... Want het ondernemen, als je een ondernemer bent, dan heb je eigenlijk twee banen. Je doet wat je inhoudelijk doet. En waarschijnlijk ben je daar briljant in. Althans, dat hoop ik. Anders wordt het een dingetje. En je bent ondernemer. En dat is eigenlijk een beetje baan op zich. En daar was ik niet zo heel goed in, omdat ik het niet snapte. Dus ik heb al vrij snel ook geïnvesteerd in een business coach. Ik zit bij Veronique Prins. En zij leerde mij stapje voor stapje van hoe doe je dat nou op ondernemersvlak. En dus ook prijsbepaling. En de waarde van wat ik bood, die zal ook in het begin vast wel hoog hebben gelegen. Alleen ik kreeg de prijs mijn strot niet uit.
Ja.
Dus wat je dan doet, is in ieder geval een prijs bepalen waarvan je denkt, nou, daar wil ik het voor doen en echt niet voor minder. En dat krijg je wel je mond uit. Want als je gaat zitten stotteren tegenover je potentiële klant, dan denkt hij, nou, ik weet niet wat je doet, maar van jou hoef ik niet zo heel veel te leren.
Laat maar.
Laat maar, ja. Maar begin gewoon iets. En dan sell je jezelf maar short of zo. En ja, gezegd. Maar begin iets met wat je gewoon je mond uit krijgt en waarvan je denkt, nou, daar wil ik het ook voor doen.
Ik kan het met overtuiging zeggen. Ik sta erachter. Ja, ja.
Maar kijken naar prijzen van anderen is over het algemeen het slechtste wat je kan doen. Want het zegt helemaal niets over jou namelijk.
Nee, zeker. En dan heb je zo'n prijs. Op een gegeven moment heb je misschien het gevoel van, ja, het klopt eigenlijk niet helemaal. Ik ben eigenlijk wel wat meer waard. Ja. Hoe zorg je dan dat je op een andere prijs komt?
Nou, gewoon. Dan doe je gewoon de prijs omhoog. En de eerstvolgende die voorbij komt, die bied je de nieuwe prijs aan.
Ja, dat zeg je heel mooi. En in praktijk werkt het inderdaad ook zo. Maar heel veel ondernemers vinden dat heel lastig. Want die denken, ja, maar mijn huidige klanten, en wat zullen ze wel niet denken? Ja. Die gedachten schoten niet door jouw hoofd.
Nee, nou weet je, er is ook bij winkels. Ik neem altijd gewoon een voorbeeld van de bakker of een of andere kledingwinkel. Op het moment dat iets in een blaadje staat voor een aanbieding, en jij komt een maand later aan en het kost gewoon de prijs. Ja. Wat zeg je dan? Ja, maar vier weken geleden was het in de aanbieding. Dan zeg je het ook, ja, dikke jammer voor jou dan.
Ja, dus jij hebt daar eigenlijk nooit problemen mee gehad om het te verhogen. Ja.
Kijk, ik heb een brein en dat hebben de meeste creatieve mensen wel. Wij kunnen niet snappen dat dingen zo simpel zijn. Dat als dingen zo simpel zijn, dan moet er een addertje onder het gras zitten. Weet je, dat kan bijna niet. We zijn ook opgevoed in het gedachtegoed van, hey, je moet hard werken voor je geld. Iets moet moeite kosten en dan heb je resultaat. En als je leert dat dat dus niet zo is, dan zie je dus hoe je je eigen bottleneck bent.
Ja, het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Het hoeft echt niet zo moeilijk te zijn, maar dat is ook de reis door jezelf. En ik heb al heel snel natuurlijk van Veronique geleerd, jouw bedrijf kan maar zo ver groeien als jij als mens. Dus ik blijf altijd investeren in ontwikkeling. Ik ben heel erg bezig ook met mezelf, hoe ik kan groeien als mens, zodat ik ook mijn klanten weer vol blijf.
Ja, 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 dat is heel goed, inderdaad. Ja. Hey, en jij zei van, ik zat in dat begin van, ja, ik heb eigenlijk ook wel klanten nodig. En ik heb toen een aantal proeftrajecten gedaan. Hoe zijn die klanten dan uiteindelijk gekomen?
Nou, dat is een kwestie van, ja, hoe vind je je ideale klant? En als je dus leert, zoals ik uiteindelijk geleerd heb, want in het begin kwam er gewoon helemaal niemand en had ik af en toe eens een toevalstreffer van mond-tot-mond reclame. Ja, zoals Veronique altijd zegt, daar kan je je business niet op bouwen. Daar moet echt ook daar zit ook een heel fundament achter en een strategie. Dus als je, op het moment dat jij jouw klant echt tot op detail, mijn vriendinnetje Claudia Verheij zegt altijd, je moet weten waar ze de onderbroeken koopt. Zo goed moet je haar kennen. En op het moment dat je dus zichtbaar durft te zijn, en je bent overal, en zoals Veronique altijd zegt, je praat tegen alles wat beweegt. Nou, dat zijn van die one-liners, die neem ik altijd mee. En als je dat durft en doet, dan moet weer dat ego aan de kant, dan weten mensen dat je er bent. En dan is het ook een beetje de spaghetti-methode. Op een gegeven moment moet je gewoon maar een pan spaghetti tegen de muur en er blijft er altijd wel in plakken.
En hoe loopt dat inmiddels? Merk je dat mensen jou vanzelf weten te vinden? Of zeg je, ja, het loopt het beste als ik het zo en zo doe?
Nou, ik heb natuurlijk geleerd wat werkt voor mijn klanten heel erg goed. En dat is met vorig jaar met het omgooien van mijn bedrijf natuurlijk weer... ben ik weer even soort van overnieuw begonnen, maar dan op het nieuwe level. En ik weet gewoon heel goed wat ik moet doen in de maand... om ervoor te zorgen dat ik genoeg mensen spreek en een aanbod kan doen. Want ik doe ook niet iedereen een aanbod. Niet iedereen wil ik hebben als klant, daar ben ik heel eerlijk in. Want het is mijn feestje, mijn bedrijf. Maar niet iedereen past ook bij mij en wat ik doe. Ja. Soms hebben ze gewoon ook... En ik heb ook wel eens gesprekken met mensen waarvan ik denk... nee, jij bent eerst toe aan een psycholoog. En daar ben ik heel eerlijk in.
Ja, ja, ja. Dus het moet van beide kanten moet het matchen.
Absoluut. Kijk, en ik heb natuurlijk een maatschappelijk werkachtergrond. En ik heb ook een aantal jaren in de psychiatrie gewerkt. Dus nou ja, ik vind dat ik mensen ook op een gedegen manier... kan doorverwijzen naar de juiste disciplines.
Ja, ja, en jij weet ook wel... jij voelt ook aan wat er nodig is daardoor. Van, is dit wat jou kan helpen?
Ja, en op het moment dat ze dat dan gedaan hebben... en ze zijn toe aan echt het... Kijk, coaching is natuurlijk vrij praktisch ingericht. En ik helemaal. Ik vertaal alles naar... Oké, en wat kun je er dan vandaag nog mee? Maar op het moment dat er allerlei trauma's en moeilijke dingen... ja, dan moet je niet in de praktische do-modus. Dan moet je dat eerst even uitfilteren bij een hulpverlener.
Ja. Hey, en jij zei net, je moet... ik zorg dat ik heel zichtbaar ben. En als ik op jouw website kijk, zie ik ook meteen allemaal superleuke, toffe interviews met landelijke bladen. En jij bent heel zichtbaar. En ik denk dat menig ondernemer daar nog jaloers op kan zijn. Of nou ja, jaloers, bewondering voor kan hebben.
Oh, ik ben vroeger ook heel vaak jaloers geweest hoor. Dus ik snap heel goed hoe dat voelt.
Ja, en wat zou jij dan als tip geven? Hoe is jou dat zo gelukt?
Weten waar je ze moet vinden. Er zijn natuurlijk ook Facebookgroepen waar mensen oproepjes doen voor allerlei artikeltjes, et cetera. Weet je, journalisten zijn mensen die zijn altijd op zoek naar een verhaal, naar mensen die een verhaal willen doen. En als jij in staat bent om je ego opzij te gooien en je vinger op te steken bij alles waarvan jij denkt, hey, maar daar kan ik ook iets over zeggen. Kijk, ik bezit wel de gave om bepaalde onderwerpen zo te draaien dat ik er altijd wel iets over kan zeggen. Dus ik kan heel vaak mijn vinger opsteken.
Ja, maar dat heeft ook met vertrouwen te maken, denk ik. Dat je het vertrouwen hebt van ik kan daar wel iets over vertellen.
Ja, ja. En weet je, als je zelf niet het vertrouwen hebt dat je wat te vertellen hebt, ja, dan wordt ondernemen echt een dingetje.
Ja, zeker. Sorry, ga verder.
Nee, ik wou zeggen, daar moet je ook niet te moeilijk over denken. Laat het maar gebeuren. Want journalisten stellen eigenlijk een beetje net als wat jij nu doet, stellen jou de vragen. En voor jou is het belangrijk dat je aan de voorkant weet, wat ga ik over dit onderwerp als basisboodschap brengen?
Ja, dus jij bereidt je daar in die zin wel op voor. Dat je denkt van, wat is mijn boodschap? Wat heb ik hierin te vertellen? Ja. En dan wordt het al een stuk makkelijker om zoiets te doen.
Ja, want je voelt vanuit je tenen, vaak als je ondernemer bent, dat er een soort verhaal in zit. En of je nou broodjes verkoopt of een coachingsdienst. Er zit iets in wat eruit moet. En dat wil je de wereld in slingeren. Daar heb je een visie over.
Ja. Hey, en een jaar geleden dacht jij, ik ga het een beetje op een andere manier doen. Of niet een beetje, eigenlijk best wel heel veel, als ik het zo hoor. Hoe doe je dat dan? Want er zijn ook veel ondernemers die inderdaad na een tijd denken, ja, ik ben op een gegeven moment eigenlijk wel mooi hoe jij dit vertelt. Je begint, je rolt erin, je gaat langzaam een kant op. Maar is dat dan de kant die je wilt?
Het voordeel bij mij was dat ik... want ik werk inmiddels al 3 jaar of zo met Veronique Prins. En ik zit in haar Business Mastery programma. En zij stelde mij aan het begin van het programma vorig jaar de vraag... doe jij nog wel wat je echt wil doen? Zeg jij nog wel wat je echt wil zeggen? En dat is natuurlijk ook mijn blinde vlek die ik weer heb. En daarom heb ik ook iemand ernaast die weer naar mij kijkt van wat doe je? En toen dacht ik, ja, daar heb je een goed punt. En dan komen natuurlijk meteen inderdaad die praktische dingen van... ja, maar hoe moet dit en oh, mijn website en oh. Maar het is eigenlijk maar gewoon geneuzel op details. En ook hier ben ik er dus achter gekomen dat het veel makkelijker is dan dat je denkt. Je moet alleen gewoon je naam hang je onder de KVK, onder je oude naam. En je moet even opletten met e-mailadressen. Maar je maakt gewoon een overzicht, een lijstje waar je allemaal bijvoorbeeld plugins van hebt en weet ik veel. En dat verander je gewoon, ja.
En that's it, maar je zoekt ook eigenlijk andere klanten. En je hebt een ander aanbod, neem ik aan.
Ja, 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 maar omdat je het verscherpt. Kijk, het is natuurlijk een versie 2.0 van wat ik deed. Alleen dan breder. En ik ben niet te bang om te investeren. Want bij mij geldt nog steeds de kosten gaan voor de baten uit. Dat is gewoon bij ondernemen. Dus ik steek ook mijn geld in Facebook-advertenties. Bijvoorbeeld om een e-book te promoten, zodat mensen... op mijn e-maillijst komen. En daar stuur ik allemaal waardevolle dingen. En zo blijft het natuurlijk een beetje aan mij plakken. Maar ja, het allerbelangrijkste is dat je gewoon zo je ideale klant kent. En zo goed weet wat je te vertellen hebt. En niet te bang bent om dat ook te delen. Want het voordeel is bij mij, ik ben zo mezelf. Dat leer ik natuurlijk mijn klanten ook. Dus ben ik dat ook. Dat ik ongebreideld op z'n madelons mijn blog schrijf. En dat ik mijn podcast inspreek alsof je met mij in de kroeg over een onderwerp zit te praten. En doordat ik ook durf te zeggen dingen als, nou, ik heb van de week nog een blog geschreven, perfectionisme bestaat niet. Het is gewoon jij die altijd ziet hoe het beter kan, maar dan on steroids. Nou, heel veel mensen gaan daarvan stijgeren. Hoezo perfectionisme bestaat niet? Nou ja, ik geloof er niet in. Klaar?
Ja.
Dus als je een duidelijke visie hebt, dan haken de juiste mensen op jou aan. En die vinden alles geweldig wat je zegt. Want ken jij de 1/3 regel?
Nee.
Nou, dat heeft mij in het begin als ondernemers, de tip voor iedereen die luistert, heeft me dat zo geholpen. En als mens geef ik het ook aan mijn klanten mee. Je hebt 1/3 van de mensen op de wereld vindt jou verschrikkelijk. Die hopen dat je faalt. Die vindt het echt verschrikkelijk wat je zegt. Wil niks van je horen. Dan heb je 1/3 van de mensen op de wereld. Maakt het eigenlijk niet uit wat je doet. Of je er wel of niet bent. Het is allemaal oké. En 1/3 van de mensen op de wereld vindt jou fantastisch. En wil alles horen en kopen wat je te brengen hebt.
Ja, mooi. En eigenlijk wat jij zegt is. Als je dus al die mensen, die hele groep naar de zin wil maken. Heb je eigenlijk niemand. En als je heel uitgesproken bent en jezelf bent, dan heb je precies die 1/3 die jou geweldig vindt.
Ja, maar dan kunnen dus de juiste mensen, en dat leer ik mijn klanten ook, als jij echt concessieloos jezelf durft te zijn, dan kunnen de juiste mensen daar ook op aanhaken. Want zeker bij mijn klanten geldt het vaak natuurlijk ook in privé, hè? Dan, eigenlijk zie je in jouw privéleven vaak mensen uit de tweede categorie. Als je er bent, vinden ze het oké. Ben je er niet, vinden ze het eigenlijk ook oké. Ja. Dus die 1/3 van de mensen die jouw gelijkgestemde zijn, nou, die vind je bijvoorbeeld als je ondernemer wordt, dat herken je misschien wel. Je gaat naar events en nou, dat is een soort warm bad van gelijkgestemdheid.
Ja. Dus daar moet je naar op zoek. Het is ook wel zo, als je zo uitgesproken bent zoals jij bent, en wat heel veel mensen heel mooi vinden, vinden ze ook heel spannend. Want ze denken, er zullen ook dus die 1/3 die mij niet zo leuk vindt, die zegt nu misschien niets. Maar ik kan me voorstellen, als je dus zo uitgesproken bent, dat die mensen dan wel eens reageren.
Ja, dat kan. En ik denk dan altijd voor mijn ego, oh, doet zeer. Want leuk is het niet, daar ben ik heel eerlijk in. Maar ik kan het heel makkelijk ook van mijn schouder laten glijden. Omdat ik er altijd naar kijk en denk, ja, maar jij bent niet mijn ideale klant. Of je bent niet 1/3 van de mensen die ik wel zoek. En als het privé is, en daar ben ik ook best wel hard in, denk ik. Ik kijk altijd heel kritisch, is het een voedende relatie? En ik stel mezelf dus ook echt regelmatig de vraag. Dan kijk ik door mijn telefoon en denk ik, maar als ik je nooit meer zou zien of spreken, hoe erg vind ik dat dan?
Ja.
Ik raad dus altijd iedereen aan om echt van die nodeloze kerstmiscontacten, noem ik dat dan. Hè? Dat was vroeger mensen die elkaar alleen maar een kerstkaartje stuurden. Hou ermee op.
Ja, kost energie, heb je niks aan.
Ja, het geeft helemaal niets. Dus als je durft te gaan staan voor jezelf, dan zul je zien dat het je uiteindelijk ook heel veel mooie mensen oplevert die er nu niet kunnen zijn, omdat er andere mensen die plek innemen.
Hey, en als je nou terugkijkt naar die tijd, jij was thuismoeder, daarvoor farmacie, daarvoor hulpverlening. En het vergelijkt met nu. Hoeveel gelukkiger ben je nu?
Oh, factor 1000, denk ik.
Ja?
Ja, en ik heb ook wel eens de bullcrap van het leven. Ik bedoel, ik heb mijn eigen benchmark. Ik zeg altijd, ik moet 70% van mijn tijd in de week, een jaar, nou ja, verzin het maar. Wil ik me tevreden en content voelen met af en toe van die pieken van intens geluk. En die maak ik dan ook heel vaak zelf. Want ik maak echt van alles. Probeer ik gewoon een feestje te maken. Maar er is 30% in het leven, vind ik. Dat gewoon door je voordeur sijpelt. Waar je niet om vraagt. Ruzie, ziekte, dood. Allemaal vervelende dingen. Die buiten jouw invloed leggen.
Ja, en dat moet je ook accepteren. Die horen er ook te zijn. Of ja, die horen er niet te zijn. Maar die zijn er nou eenmaal.
Die zijn er nu eenmaal. Ja. En als jij zorgt dat je aan de andere kant van de schaal zoveel mogelijk lol erin propt en jezelf zoveel mogelijk leuke dingen gunt en daar ook echt gewoon de tijd voor neemt en maakt, want dat kan best. Je moet het alleen niet zo ingewikkeld maken. Dan kun je die 30% heel goed hebben.
Ja. Hey, en jij zei ook nog, toen ik begon, ik kende eigenlijk niet zoveel ondernemers. En het zat niet in mijn familie. En nou heb je al verteld van, nou, die business coach heeft mij heel veel gebracht. Ja. Zijn er nog andere tips, dingen die jij voorbij, die bij jou voorbij zijn gekomen, dat je zegt, ja, daardoor heb ik geleerd hoe het moet, of dat heeft mij heel veel gebracht?
Nou, wat ik in het begin deed, was iedereen volgen en me dan heel vervelend voelen. Hè? Dus je wordt of heel depressief van mensen die heel ver zijn dan dat jij bent. Of je wordt heel erg arrogant, zeg maar, ik coach altijd, van de mensen die minder ver zijn. Maar op het moment dat jij mensen volgt waarvan je denkt, hé, jij doet iets wat ik ook wil, of jij bent ergens waar ik ook wil zijn, wat kan ik van jou leren en mijn eigen ding van doen? Want wat voor die persoon werkt, hoeft voor jou niet te werken. Maar als het je intrigeert, ga dan kijken, wat doe jij dat ik nog niet doe en waar ik dus wel mijn eigen ding van kan maken. Dus ik luister de podcast, ik volg de bepaalde accounts. En als ik dan weer te druk ben of ik vind iemand niet meer leerzaam genoeg, klinkt een beetje gek, maar dan ben ik een soort van uitgeleerd.
Ja, ja. Ja,
wacht. Nou, en dan haak ik weer ergens anders aan en dan ga ik weer kijken, hey, wat heb ik nu nodig in deze fase om weer bij jou te leren?
Ja. Ja. En zijn dat vooral online inspiratiebronnen? Of zeg je, ja, ik praat er ook veel met vriendinnen over? Of hoe zie je dat?
Dat is met name online. En ik heb natuurlijk mijn groepje gelijkgestemden. Want op het moment dat je ergens aanhaakt in zo'n community, dan ontmoet je natuurlijk allemaal mensen. Dus ik heb wel een aantal mensen die ondernemer zijn, die bijvoorbeeld ook coach zijn of business coach, met wie ik ook altijd kan sparren en inspiratietips deel en dat soort dingen. Als je bent als ondernemer, ben je ook eigenlijk nooit alleen. Dat is ook zo'n misvatting van mensen die in loondienst zitten, die misschien wel een ondernemer willen zijn. Die zeggen, ja, maar dan heb ik geen collega's. Ja, ik heb nooit het idee dat ik alleen ben.
Nee, je kunt altijd iemand bellen of iemand vragen. Ja. Of ja, ja, ja.
Hey, ik heb zelf de autonomie en daar hou ik van.
Hey, en wij hebben het nu over heel veel voordelen gehad. Er zal vast ook wel een nadeel zijn.
Nou ja, je bent wel verantwoordelijk om je eigen broek omhoog te houden. En dat is zeker in het begin, als je nog niet helemaal snapt hoe het nou precies moet, is dat best even een dingetje. Dan voelt dat wel als druk, als falen. Maar ook dat is allemaal weer ego-werk. En als je maar bereid bent om door te gaan. En ik heb me op een gegeven moment ook echt verdiept in, zoals de wet van de aantrekkingskracht. Ik ben absoluut geen zweeftype. Ik ben juist heel praktisch, heel nuchter. Maar er zijn een aantal aspecten ook van het werken in energie en gedachten die voor andere mensen heel goed werken. En dan denk ik, ja, maar als het voor jullie werkt, waarom werkt het dan voor mij niet?
Ja,
dus op het moment dat je je daarin verdiept, dan heb je ook een soort extra setje in de rug. Maar je moet heel veel, heel veel. Je moet gewoon tijd, geld en energie investeren in je eigen groei. En het is niet altijd leuk, het is soms ook doodeng.
Ja.
Ik moet soms keuzes maken waarvan ik vanuit meteen voel dat het moet, maar mijn hoofd zegt al hell no.
Ja, ja, laten we lekker veilig blijven, dat is beter.
Ja, precies. Want ik weet inmiddels dat als mijn gut feeling zegt, ja, maar deze kant moeten we echt op, dit is wat het is, dan moet dat hoofd maar gewoon mee. Haal ik er dan ook echt pas bij, en het klinkt totaal schizofreen, maar zo gaat dat bij mij. Die haal ik er pas bij voor de praktische vragen. Dus ja. Hoe ga ik dat dan doen? Welke financiële
dan is die heel krijgen? Handig,
hoe ga je
dat ook. Ja, ja, op dat moment komt je hoofd goed voor pas. Maar bij het nemen van de beslissing moet je er misschien even niet naar luisteren.
Ja, en dat is ook een tip die misschien iedereen wel toe kan passen. Ik geef hem heel vaak ook aan klanten mee. Op het moment dat je ergens mee zit, dan ga je piekeren. En dan gaan allerlei gedachten door elkaar lopen. En het is heel fijn als je gewoon een lijstje pakt. En ik ben geen schrijver, maar het werkt gewoon goed. En je maakt links een rijtje met praktische bezwaren. En rechts maak je gewoon een rijtje met angst-bullshit-gedachten. En dan ga je dat eens even uitsplitsen van wat is nou echt angstgedachten? Van wie zit er nou op mij te wachten? Kan ik het wel? Wat als? Stel dat. En links zet je gewoon de dingen die je uit kan zoeken, waar je gewoon een antwoord op kan vinden.
Ja, dus haal het uit elkaar.
Haal het uit elkaar, want het vertroebelt je brein en je hebt dat wel nodig om die lijn uit te zetten. Als je je hart wil volgen.
Ja. Hey, en als ik jou over 5, nou, misschien 10 jaar zou spreken. Ik heb al gehoord dat jij jezelf elke keer opnieuw weet uit te vinden. Dus misschien moeilijk te voorspellen. Maar waar zou je willen staan?
Oh, waar zou ik willen staan? Nou, ik wil in ieder geval meer op het podium staan. En dat bedoel ik echt letterlijk. Want ondanks dat ik dat met momenten ook doodeng vind, voel ik wel dat daar de grote boodschap eruit moet. Klinkt ook heel evangelisch, maar dat is wel een soort drive. Want ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met het verhaal dat ze gewoon mogen zijn wie ze zijn. En een podium is daar wel een ideale plek voor. Ik heb inmiddels al een aantal spreekdingen gedaan en ik dacht, ja, dit, als ik me hier in ga verdiepen en leren, dan kan ik dit wel. Ja. En ik vind het nog leuk ook.
Oké, dus over 10 jaar zien we jou op een podium shinen.
Nou ja, ik zeg wel eens van, ik wil ooit de Ziggo Dome vol. Nou heb ik inmiddels wel door wat je daarvoor moet doen. Dat ik denk, nou, ik weet niet of dat nu dan haalbaar is.
Ja, nu wel, want er mogen maar 30 man in.
Nou, dat. Oh ja, maar dat is ook zo'n ding. Want ik had dus inderdaad voor het najaar, en in juni, deze maand dat we dit opnemen, had ik ook een aantal prachtige klussen staan. En ja, dat ging allemaal niet door. Dus ik dacht, oh, dan ben ik er bijna en dan gaat het niet door.
Ja, want over die zekerheid gesproken. Jij zei net van ja, in het begin voelde dat wel eens onzeker. Heb je dat door corona ook even gehad? Dat je dacht van oeh, nu ben ik wel wat kwetsbaarder als ondernemer?
Nou, het gekke is dat ik nooit heb geloofd dat het voor mijn business specifiek, dat het invloed zou moeten hebben. Integendeel, ik ben juist iedereen gaan vertellen van ja, als je toch op je luie reet zit, even bot gezegd. Waarom zou je dan niet eens een keer bij mij aanhaken? Ga dan eens kijken van als je toch... van die stomme baan thuis zit bijvoorbeeld. Waarom zou je nu niet eens nadenken over wat ga ik dan doen? Nu heb je tijd.
Ja.
Nou, en dat was ook echt, mensen voelden dat ook. Dus ik werd ook overspoeld. Waardoor ik het heel erg druk had. En ik heb 2 jonge kinderen natuurlijk. Ja, dus die moesten ook thuis werken. Dus het was even een dingetje. Maar ja, dat was, ik was er zielsgelukkig mee. Omdat mensen ook echt realiseerden van de waarde ook van die tijd. Hoe vreselijk het ook is. Maar de waarde van tijd.
Ja. Mooi. Hey, volgens mij hebben we een heleboel besproken. Is er iets waarvan jij zegt, ja, dat zou ik nog graag willen delen?
Nou, ik denk dat je vooral als ondernemer best wel in staat bent om je gevoel te volgen. Want anders word je geen ondernemer. En dat is altijd je leidsman. En dat is niet hetzelfde als emotie en ook niet hetzelfde als angst. Maar je intuïtie, dat diepe weten waarvan je denkt, dat moet zo en niet anders. Dat moet je altijd voelen. En weet dat je familie en vrienden over het algemeen niet staan te applaudisseren aan het eind. Dat is gewoon.
Dat moet je accepteren.
Ja, maar ik hoor heel veel mensen altijd zeggen van ja, dat het zo kwetsend is. Hè, dat niemand ze snapt en niemand. Maar accepteer dat het zo is en doe gewoon je eigen ding.
Ja, nou, dit is een mooie afsluiter, denk ik.
Dacht ik.
Ja.